Ineens zou hij wel 25. Waren wij. In de allerlaatste versen, dacht ik. De laatste lijk hebben we ons bemoeid met die vrouwen van David, denk ik. Althans, die twee. Dat wil zeggen, in de eerste plaats Abigail, want daar gaat de hele geschiedenis min of meer over. En daarna eindigt de geschiedenis met vers 43. Ook nam David Ahinoam van Jezreel. Alzo waren ook die beiden hem tot vrouwen. We worden er twee genoemd. En dat is niet al te moeilijk, want van Abigail hebben we gezien dat zij een beeld is van een gelovig overblijfsel uit twee stammen van Israël, nou, uit het Joodse volk. Dat ligt voor de hand, dat blijkt uit de hele geschiedenis. Waarna het trouwens meteen ook voor de hand ligt wie dan, of wat dan, Ahinoam voorstelt uit vers 43... Ahinoam van Jezreel. De naam Jezreel wordt sowieso in de Bijbel geassocieerd met de 10 stammen van Israël. We kennen de naam in elk geval uit Hosea hoofdstuk 1, waar we waarschijnlijk en hopelijk de termen Lo-Ami en Lo-Ruhama kennen. Maar daar staat ook de term Jezreel bij. Dat wil zeggen, er worden 3 uitdrukkingen gebruikt, 3 namen voor de kinderen van Hosea. Als uitbeelding van de 10 stammen van Israël die niet ontfermd zouden zijn, Lo-Ruhama. Die niet Gods volk zouden zijn, Lo-Ami. En die Jezreel zouden zijn. Dat wil zeggen, verstrooid. Maar ook uitgezaaid, eigenlijk. Alleen het laatste woord is de positieve variant van wat negatievere verstrooid geworden. Maar een en dezelfde term wordt gebruikt. Je krijgt dus ook niet Lo Israël of zo. Blijf Israël. Gezaaid, dat wil zeggen verstrooid. Verstrooid onder alle volken waarin de Heer hen verdreven zou. Maar aan de andere kant gezaaid en dus inderdaad vrucht voortbrengend enzovoorts. Dat is de naam Jezreel. En daarmee is Ahinoam uitdrukkelijk dus een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Moeilijker kan hij niet zijn. We hebben er maar 2 hier bij elkaar, die twee vrouwen. Die een beeld zijn van de beide huizen van Israël, althans van het gelovig overblijfsel eruit. En daarmee geven ze gezamenlijke uitdrukking aan wat de gemeente fundamenteel en officieel en juridisch ook is. In het Nieuwe Testament heb je trouwens Maria en Martha als duo die datzelfde uitbeelden bij gelegenheid. En op een heel andere manier heb je Ahola en Aholiba. Ik moet altijd even flink ademhalen voor die namen eruit willen komen. Maar toch maar. Dus dat moet het zijn. En daarna wordt alsnog genoemd, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, het eindigt naar de mens gesproken in een anticlimax. Ik bedoel, het verhaal gaat over, zouden ze elkaar krijgen of niet? En ja, ze krijgen elkaar, maar dan komt er nog zomaar een dame bij. Zomaar van door de zijdeur binnen, die helemaal niet kent. En dan nog een verhaal over, er was nog wat. Want hij was toch, hij was toch getrouwd met een dochter van Saul, met Michal. En er staat er zo aardig bij, want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, de zoon van Laïs. Die dames worden als relatiegeschenk zo links en rechts doorgeschoven, blijkbaar. Nou ja, zoiets. Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David. In hoeverre zoiets dan nog een beetje normaal is, dat weet ik niet. Sommigen zullen zeggen dat misschien in de oudheid ging dat zo. Dan denk ik dat lijkt me sterk. Je kunt hooguit zeggen, in de Bijbel gaat dat zo, maar ja, want dat is zo. En misschien was het in die kringen ook niet helemaal ongebruikelijk dat er heen en weer geschoven werd. Want daar zou ik je ook wel wat verhalen over kunnen vertellen. Hoe dat in die kringen, tussen aanhalingstekens gaat, dat in die kringen, hoe dat dan soms gaat, dan wel gegaan is. Maar dat doet er nou verder weinig toe. Wat het er doet is dat Michal als dochter van Saul onder het gezag staat van de eisende Saul. En Michal is dus duidelijk een beeld, net als Nabal trouwens, maar Michal is dus duidelijk een beeld van het Joodse volk onder het gezag van de wet. Zie? En die verdwijnt van het toneel. Dat is wat de wet doet. Dat is wat Saul deed. Die gaf zijn dochter aan iemand anders. Aan Palti, de zoon van Laïs, die van Galim was. Je krijgt er nog drie namen bij om enig alvast te hebben. Want ja, ik moet er altijd wel bij grijnzen hoor, bij dat soort uitdrukkingen. Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw genaamd, gegeven aan... Wat kan ons het schelen aan wie hij er gegeven heeft? Historisch bedoel ik. Palti. Nou en, wie mag dat wezen? Nou ja, de zoon van Laïs... Laïs, ja, die van Galim. Het is totaal onnozel natuurlijk, wat er allemaal staat. Dat meen ik echt, ja. Wij kennen die namen niet. En die Palti, die kennen we alleen hier, omdat die in deze geschiedenis figureert, om zo te zeggen. En dat is het dan. Het enige wat overblijft, is dat het of onzin is... of dat het inderdaad een overdrachtelijke betekenis heeft. En dat het historisch waar is, ja, dat zal wel. Maar ook daar zou u zich niet al te veel van aantrekken. Ik bedoel dit. De vraag blijft nog altijd of die meneer Palti zo door zijn moeder genoemd is. Of dat de buren hem later zo genoemd hebben. Of dat hij door de Bijbelschrijver zo genoemd is geworden. He? Ja. Ik zoek naar de naam van die voetbal. Het wil me niet te binnen zitten. Oh ja, nou weet ik het. Die heette van zijn achternaam Hesselink. Of Fennegoor. Ken je dat niet? Dat heeft met voetballen te maken. Ja, een Nederlandse voetballer. Die heet Hesselink of Fennegoor. Dat is de volle naam. Hesselink of Fennegoor. Die is zo ingeschreven ooit. Waarschijnlijk in 1812 of zo, toen het allemaal moest. Enzovoort. En toen, omdat de man onder twee verschillende achternamen bekend was, staat hij onder beide ingeschreven. Er staat ingeschreven als, wisten die Fransen veel? Dus, ja, Franse overheid toen. Dus, onder Napoleon was dat. Hè. Dus dat was... Hesselink of Fennegoor. En sommigen zijn zo... die lui zijn ze ingeschreven. Dus die heet echt zo, Hesselink of Fennegoor. Waarom ook niet? Mijn vers bekende voorvader van vaderskant... die heette Klokke of Horstman... of Klein Haneveld. En is onder alle drie de namen bekend. Het heeft even geduurd... voordat we daarachter waren... enige decennia mag ik wel zeggen... Maar toen maar. En die namen lijken helemaal niet op elkaar. Maar als je een beetje weet hoe dat gaat, hoe dat ging in de Achterhoek, dan is dat redelijk toch wel te volgen. Mensen hadden geen familienamen. Die werden genoemd naar de plaats, de boerderij. Naar het erf waar ze woonden. En dan is het heel lastig als iemand van de ene boerderij trouwt, introuwt op de andere enzovoort. Want zo gebeurde dat. En dan, hoe heten ze dan? Hesselink. Ja. Of, weet je, en dan trouwt hij met de erfdochter van een andere boerderij. Of althans vestigt ze daar. Of wordt daar gewoon de daghuurder, of hoe dat maar heet, mag woont daar bij in. Om wat voor reden dan ook. Soms gewoon als de knecht. Dan krijgt dan de naam mee van die boerderij. Of hoe dat maar gaat. En dat schering en inslag, dat is ongelooflijk. Ik bedoel maar, namen liggen niet vast. Dat is pas sinds, sinds de Fransen hier in Nederland. Daar komt het eigenlijk op neer. En voor de rest, ja, het is maar net hoe ze aangeduid worden en hoe iemand in zijn omgeving bekend staat of hoe zo'n verhalenschrijver hem benoemt. En het gebeurt ook dat schrijvers, ook lui die historische dingen schrijven, inderdaad van andere namen gebruik maken in het verhaal, om wat voor reden dan ook. Soms om juridische redenen enzovoort. En dat gebeurt allemaal. Dus ja, zo vast ligt dat nou ook allemaal weer niet, hoor. Dat kan veranderen namelijk. En bovendien, we hebben in Nederland nogal, we zien er echt de wat traditionelere ingestelde gemeenschap, hè, dorpen bedoel ik. Dan worden mensen ook niet met hun officiële namen aangeduid. Die hebben allemaal bijnamen. Dus de vraag is of dit historisch... Ja, dit is historisch. Heette die man zo? Ja, in de Bijbel wel, en daarbuiten kennen we hem toch niet. Dus het maakt ook helemaal niks uit. Nou goed. Maar duidelijk is dan dat die namen, Palti, Laius en Galim, dus toch iets moeten zeggen over de situatie waarin Michal verzeild is geraakt op gezag van haar vader. Kortom, het gaat over het Joodse volk dat ergens in verzeild is geraakt op gezag van de wet. Want het Joodse volk staat natuurlijk onder, het is Joods, onder, het leeft onder de Joodse wet. Dat is nog steeds de eerste, hoe zeg je dat, sine qua non. Dat wil zeggen, de eerste norm voor of men Jood is of niet. Als men Joods religieus is, dat wil zeggen bij voorkeur orthodox, dan is men in ieder geval een Jood en dat wordt door alle Joden erkend. Daarna wordt het moeilijk. Dit is de eerste norm, die geldt altijd, dat weet iedereen. Daar staat een Jood onder en dat maakt een Jood tot een Jood. En bij de verregaande secularisering van het volk wordt het dus moeilijk om de identiteit van het volk te beschrijven. Maar dat heb ik u al vaker gezegd, hier raak ik een zere plek binnen het Jodendom, omdat ze het zelf niet weten. Wat maakt iemand tot Jood? Dat is heel moeilijk. En daar wordt men erg nerveus van, omdat men toch wel graag de Joodse identiteit wil bewaren. In het algemeen. Geldt niet voor iedereen, maar in het algemeen geldt dat wel. En als u mij vraagt, het is gewoon historisch, daartoe is eigenlijk het Jodendom uitgevonden. Want u weet dat stamt uit de Babylonische ballingschap en dat men daarvoor zich van heel die wet des Heren en van Mozes enzovoort helemaal nooit wat aangetrokken heeft eigenlijk. Incidenteel stak het onder de twee stammen nog wel eens even de kop op, maar het duurde hooguit één generatie. Kijk het maar na in de Bijbelse geschiedenis. Toen zei de heer, nou dan ga je er maar uit, dan Lo-Ammi en dat soort dingen meer. Ga er dan maar uit. En toen ze eruit waren, toen hebben ze dat hele Joodse godsdienstige systeem ontwikkeld in de ballingschap. En historici, ongehinderd door verder de Bijbel en zo, historici zeggen gewoon, ja, dat hebben ze gedaan om hun eigen Joodse identiteit te beschermen. Althans, om die te maken eigenlijk. Dit is hoe wij leven vanaf nu, zo komen we bij elkaar, dit soort inzettingen houden we en daardoor verliezen we onze identiteit niet. Nou ja, en dat is precies wat hen tegengehouden heeft, dan zeg ik weer iets wat misschien wel niet mag, maar en dat is precies wat hen tegengehouden heeft om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, simpele bestaan van de Joodse wetten, van het judaïsme, heeft hen verhinderd om te komen tot de Heer Jezus. Dat is het verhaal. De wet stond er in de weg, want dat bepaalde hun identiteit. En voor hun gevoel moesten ze hun identiteit opgeven om te komen tot de Heer Jezus Christus. Daar hebben ze in onze dagen het volgende op gevonden. Ze komen tot geloof in de Heer Jezus als de Messias en noemen zich dan Messias beleidende Joden. Om de naam Jezus te vermijden, om Christus te vermijden, uit het Grieks van het Nieuwe Testament, en Joden om een Joodse identiteit vast te houden. Zijn ze dat er niet? Nou, dan zeg ik, nou nee, niet Messiasbelijdend, dat is niet de goede term dan. Dan moet je zeggen Jezusbelijdend. Of van mijn part Yeshua-belijdend. Als het dan per se in het Hebreeuws moet, oké. Maar Messiasbelijdend, dan blijft nog steeds de vraag open, maar wie is dan de Messias? Het is echt een term die zo ver mogelijk om de hete brei heen gaat. En die bedoeld is om toch vooral Joods te blijven. Nou ja, en dat is wat ik er tegen heb. Het is een volstrekt onbijbelse uitdrukking ook. Het heet christenen. Nou goed, ik ga er nou niet meer over zeggen, dat vind ik nu niet nodig. Maar waar het om gaat is wel degelijk dat de Bijbel leert dat wet de mens verhindert om tot de waarheid te komen. Men heeft of de wet of de waarheid. En dat is in Nederland ook zo en het is de discussie van elke dag. In de media, elke dag. Het dilemma tussen wat willen we? Wet, regels, ons aan te houden of willen we de waarheid weten? Dat is echt waar het over gaat hoor. Altijd. In de hele menselijke historie en ook in de waan van de dag. Nou goed. Maar wat Michal betreft, zij wordt gegeven aan Palti, de zoon van Palti, komt van Palat. Dat betekent zoveel als, je hoort het bijna, wegglijden. Palat. Het klinkt ook glad eigenlijk, klinkt het. Hè? Palat, ja. Ontsnappen, wegglijden, afglijden. Dat wil zeggen, zich niet kunnen besturen. Niet de richting kunnen houden, de verkeerde kant op gaan, enzovoorts. Niet bewust afslaan, maar dan toch wel ontkomen aan wat de bedoeling was eigenlijk. Dat is Palat. Palti heet het dan. En dan heb je de zoon van Lais. Lais, het... Als je het zo opzoekt in het woordenboek, dan staat er iets als kneden. En als je goed je best doet, vind je dan ook nog dat het woord ook vertaald wordt met leeuw. En daarna denk je, wat moet ik daar nou weer mee? En het antwoord is dat kneden, dat komt van het handwerk, van dit. Dat komt van de klauw. Waarmee de leeuw grijpt. Als je niet weet hoe, dan kijk je maar naar de koude kat dat doet. Dan gaan die tenen uit elkaar en dan komen er die nagels uit. Bij een leeuw niet trouwens, zijn de nagels altijd uit, maar vooruit maar weer. Maar het is wel zo'n enorme klauw. Vandaar dat kneden en leeuw. En daarna moet ik u zeggen, nou ja, er zijn een heleboel woorden voor leeuw. In het Hebreeuws. Dat de vertaler ze altijd in de problemen brengt, omdat... dikwijls meerdere woorden voor leeuw in één vers voorkomen. En dan wordt het een leeuw, een jonge leeuw, een oude leeuw en wat het maar was. Ze maken er wat van. Maar er zijn verschillende woorden. Men zegt dat het komt omdat de leeuw nogal veel voorkwam in die dagen. En in dat land. Dat weet ik niet. Zoals de Eskimo's veel woorden voor sneeuw hebben naar zijn. En voor Eskimo's ook trouwens, geloof ik. Maar toch maar. Want zo heten ze toch niet? Zo noemen wij ze. He? Inuit, ja. Toch maar. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar Lais is dus iets met een leeuw en een klauw enzovoort. Maar het is niet zo moeilijk om daarin termen ter aanduiding van het Joodse volk te herkennen. Want wij kennen in ieder geval de profetie van vader Jacob over Juda uit Genesis 49. Ja, dat is een leeuw. Staat er gewoon. Of zoiets, hè. Gij zei het. De leeuw. Ik wil even opzoeken. Genesis 49, vers 8 begint dat. Juda, gij zijt het. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Je had al eerder gelezen dat dat voor Jozef gold, maar dan ben je hoofdstukken verder terug. En nu heet het Juda. En dan vervolgens vers 9. Juda is een leeuwenwelp. En daarna heet hij een leeuw. En een oude leeuw. Dan heb je al drie termen voor de leeuw. Bij elkaar. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij, die leeuw, kromt zich en hij legt zich neder. In gedachten zie ik dat mijn kat die gaat liggen. Die trekt zich krom. Loopt eerst een rondje zo. En dan hij gaat dan liggen. Maar dat doet een leeuw ook, ja. Die kijkt eerst even helemaal rond, zo, helemaal rond, zo. Of als ze staart achterna als het ware en gaat dan liggen. Dat is het verhaal. Hij neemt er zijn gemak van. En hij kan het zich permitteren. Zo, dat is de strekking van het vers. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Want niet alleen je kat is arrogant. Die blijft liggen waar die ligt. Maar een leeuw is dat ook. Weet ik ook nog tamelijk uit ervaring. Je kan die beesten in het wild vaak... maar goed, je kan ze heel dicht benaderen. Ze blijven gewoon liggen. Ze zijn arrogant. Die hebben toch het idee van... Ja, als het echt wat wordt, dan grijp ik wel even in. Verbazende dieren die katten achteren, toch hoor. Helemaal ingedrukt. Hoe zo'n beest arrogant over de schutting loopt, bijvoorbeeld. Hè? Over zo'n smal randje. Maakt zich geen enkele zorg. En als je hem aanhaalt, is hij ook niet bang dat je hem een duw geeft dat hij eraf valt. Dat hij zijn evenwicht verliest, want er is hij snel genoeg om zich minstens met twee poten vast te grijpen, alsnog en zo. Het zijn volstrekt arrogante beesten. En maar leeuwen zijn dat ook. De kat is gewoon een miniatuuruitvoering daarvan, natuurlijk. Maar goed, dat is Juda. Hij ligt en wie zal hem doen opstaan? En daarna volgt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En nog een stuk verhaal, maar waar het op neerkomt is, Juda wordt voorgesteld door een leeuw. Juda is namelijk de koning, Juda heeft de scepter en Juda is de koninklijke stam onder de stammen van Israël. Terwijl natuurlijk toch heel Israël het koninklijke volk is, de vorst met God. U weet wel, de Tsar van Israël, de Tsar. De Sire, de Seur, de Tsar, de Caesar. Dat woord is het. Met God. Het koninklijke volk. Met dank aan Daniel 2. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Blijft het koninklijke volk. Maar binnen Israël is Juda die koninklijke stam. En vandaar de leeuw. Laïs. Maar vandaar ook... De klauw en de hand, want de klauw, wij noemen het een klauw van die leeuw. Als het een mens was, dan heette het een hand. Maar dat is de meest voor de hand liggende vertaling van de naam Juda. Van het Hebreeuwse woord voor hand. Yad. Met een D, wel te verstaan. Dat is wat het betekent. Vandaar dat men soms... Ja, sommige van die Bijbelse handboeken zijn van die erg vrome boeken. En dan moeten ze zo nodig alles voor ons meteen interpreteren en voorkouwen. En dan staat er achter de naam Juda dat het betekent iets als Godlover. Heb je dat wel eens gezien? Ja. Driemaal de woordwaarde bij Scrabble hoor. Godlover. Nou, hoe komen ze daar aan? Hebben ze bedacht vanwege die hand... Opgeheven handen, zo. Nee, daar komt het vandaan. En de algemene gedachte dat het volk zou zijn tot eer van God. Ja, dat is natuurlijk zo. En dat voegt men dan bij elkaar. Maar er is iets met hand als het over Juda gaat. En in het geval van Juda en Leeuw, ja, dan wordt het die klauw. En dan wordt het dus het woord laïs enzovoort. Maar het is het Joodse volk, dus het koninklijke volk. Het is niet voor niks dat de Messias, de Heer Jezus Christus, in Openbaring wordt aangeduid als de leeuw uit de stam van Juda. Wat dat betekent, die uitdrukking daar, dat betekent dat de uitspraak uit Genesis 49 over Juda is een leeuw en Juda met de scepter, dat die uiteindelijk vervuld wordt in de Heer Jezus Christus. Uiteraard. Neemt niet weg dat het onderweg ook zo'n toepassing heeft de hele geschiedenis door. Maar ultiem gaat het over Christus. Dat is de uitdrukking die erbij staat. Totdat Silo komt. Waarvan iedereen weet dat dat slaat op de Messias op een of andere wijze. Op Christus dus. Maar hoe dan ook, Michal wordt gegeven aan Palti, diegene die het spoor verlaat, die uitglijdt. Het Joodse volk dat gevallen is, zal ik maar zeggen. Het komt verkeerd terecht. De zoon van Laïs, dat wil zeggen, het gaat nog steeds over dat koninklijke volk eigenlijk, de Juda, die van Galim was, heet het vervolgens. En Galim, dat is, ja, ook een moeilijk te vertalen term. Het is het meervoud van Gal. En Gal, dat kennen wij als van Gilgal. Galgal, twee keer Gal. De iets ronds. Dat is wat het is eigenlijk, iets ronds. En dus iets dat rolt. Vandaar de vertaling met een wiel, een rad. Gilgal. En vandaar de vertaling met wedergeboorte. Wat maakt de slag in de rond? Er komt ergens anders terecht, maar weer in dezelfde stand. Dat is wat wedergeboorte is. De term het rad der wedergeboorte is trouwens in occulte kringen een heel bekende uitdrukking. Dat is gewoon een idioom. Die weten dat een wiel staat voor onder andere dan wedergeboorte. Een verplaatsing, een omwenteling, maar het is iets rollends. En ik meen dat we dat al besproken hebben trouwens bij Abigail. Ja, eerder in dit hoofdstuk. Want daar wordt dat Gael aan het eind wordt vertaald met vreugde. En toen heb ik u uitgelegd dat dat niet het betekenis van de term is. Maar dat men dat erbij bedacht heeft. Een interpretatie is van dit begrip. Want dat rondtollen, dat ronddraaien wordt beschouwd als een uitdrukking van vreugde, van blijdschap. En vandaar. Maar het is iets rollends. Het kan ook een steen zijn die rolt. Een rolling stone. Ja, van de Beatles, maar nou ja, toch. Of een golf, dan zijn het de rollende baren. Dat is ook een bekende term, denk ik. Golven, de grote golf heet trouwens, in de branding heet een roller. In het Nederlands toch?
Ja.
Is rollens, een golf. Het rolt weg namelijk, dat is wat het is. En misschien is het een negatieve interpretatie nu. En misschien zou de positieve interpretatie zijn dat ooit dat volk zal wedergeboren worden. Want ik heb nou toch genoemd rollen en een steen. Ik weet niet, het loopt tegen kerst dus. Maar ja, als het tegen Pasen zou geweest zijn, had hij ogenblikkelijk gedacht aan wie zal de steen wegrollen. Hebben diezelfde begrippen bij elkaar. En dan gaat het over opstanding. En dat heet dan in occulte kringen reïncarnatie. En daarvoor gebruiken ze de Bijbelse term wedergeboorte. Om de verwarring te stichten. Die heb je toch, hè? Zijn mensen hebben het over wedergeboorte, maar bedoelen reïncarnatie. Ja. Goed, maar van dat onderwerp probeer ik ver te blijven. gaat er maar om dat zo'n uitdrukking in ieder geval allerlei dingen oproept die verband houden wel degelijk met het Joodse volk. En heb ik het nog niet eens gehad over een van de meest voor de hand liggende termen in verband met Juda. Dat is het begrip galut. Dat komt ook van gal. Galut. Niet galim, maar galut. Kalim, die naam die hier staat, is met een 40 aan het eind. Galut is hetzelfde, maar met een 400 aan het eind. En galut is het woord voor ballingschap. Of wat wij in, via het Grieks noemen de diaspora. De verstrooiing heet het in de Statenvertaling van het Nieuwe Testament. Maar in het Hebreeuws heet het galut. En dat wordt verondersteld dus dat men weggerold is. Toch? En een spoor is bijster geraakt op een of andere wijze, waardoor de betekenis van de term toch overeenkomt met die van Palti, namelijk afgegleden van de normale route. Nou ja, en dat is de positie van het Joodse volk. Het is het spoor bijster. Het is ergens terechtgekomen waar het niet had moeten wezen. Dat bij de Heer Jezus moeten zijn, bij Christus. Of wat ik moet zeggen nu, dat bij David moeten zijn. Maar het is via de wet, via Saul, via de wet, ergens anders terechtgekomen, afgegleden. Waarna de vraag is, komt dat ooit nog weer goed? En dan moet ik zeggen, ja. Want ik neem aan dat de verwijzing naar 2 Samuel 3 onder dit vers terecht is. Ja. Want in 2 Samuel 3 is David koning geworden, althans over Juda. Na de dood van Saul. En dan staat er in 2 Samuel 3 vers 14. Ook zond David bode tot Isboset, de zoon van Saul, zeggende: geef mijn huisvrouw Michal, die ik mij met 100 voorhuiden der Filistijnen ontrouwd heb. Isboset dan zond heen en nam haar van de man van Paltiel. Dat heette die Palti. Paltiel, de zoon van Laïs. En een man ging met haar al gaande en wenende achter haar tot Bahurim toe. Enzovoort. Maar goed, dat ga ik nog verder niet bespreken. Maar ze wordt alsnog terugverzameld, om zo te zeggen. Want dat kun je wel zeggen, ze wordt aan de verzameling toegevoegd. Toch? Nou ja. Komt alsnog goed. Wat is profetisch voor wat met het Joodse volk alsnog zal gebeuren? Met het volk als volk. Inderdaad. Zal wel moeten. En daarna raakt het de binding met Saul en de familie van Saul dus definitief kwijt. Maar goed. Dat was 1 Samuel 25. Waarna een andere draad opgenomen wordt in 1 Samuel 26. Waar wij beginnen met vers 1 en waar wij een vers lezen dat ons toch waarschijnlijk bekend voorkomt. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Want er staat de Zifieten nu. Dat was, er staat natuurlijk gewoon en de Zifieten, maar vooruit hè. En de Zifieten kwamen tot Saul te Gibea, zeggende: houdt zich David niet verborgen op de heuvel van Hachila voor aan de wildernis? En dat is een bekend vers, omdat het staat ook in 1 Samuel 23 vers 19, staat er niet bij. 1 Samuel 23 vers 19, nee, staat er niet bij. Want in 1 Samuel 23 vers 19 staat: toen togen de Zifieten op tot Saul naar Gibea, zeggende: heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op de heuvel van Hachila, die aan de rechterhand der wildernis is? Er staat precies hetzelfde. En daarna in 1 Samuel 23 gaat het verder met dat David, dat Saul zich opmaakt om inderdaad David te vangen, om zo te zeggen. En dat is niet gebeurd, Dat wil zeggen, heeft geen resultaat gehad. Daar staat ook bij waarom niet. Dat is gebeurd omdat... Omdat er kwam een bode tot Saul in vers 27. Haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. Zijn het land binnengevallen, is de betekenis uiteraard. En toen keerde zich Saul van David na te jagen en toch de Filistijnen tegemoet. Dat is het probleem van de wet. En dat hebben wij wel besproken, denk ik. Dat is dat de wet heeft druk. De wet moet zich vindt het nodig om zich aan de ene kant te verdedigen tegen Saul. Dat wil zeggen, de wet moet zichzelf in stand, of tegen David moet ik zeggen. De wet probeert zichzelf in stand te houden. Het oude verbond staat vijandig ten opzichte van het nieuwe verbond, want het oude verbond wil blijven. De wet enzovoort. Maar het hoofddoel van de wet is niet zichzelf in stand te houden. Het hoofddoel van de wet is om de Filistijnen te bestrijden. Om te strijden tegen de oude wens, tegen de zonde, tegen het vlees en wat het maar was. Maar dit is een algemeen verschijnsel. De wet is tegen de vrijheid van het volk. Ja, ik kom onvermijdelijk op filosofisch, dan wel politiek terrein, maar er is weinig aan te doen. Ik bedoel, wij leven in een vrij land, maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Want hoe meer wet, hoe minder vrijheid. En waar geen wetten zijn, moeten vooral wetten komen. Dat is wat die mensen allemaal zitten te bedenken daar. Die willen punten scoren en die willen wetten maken. Hè? Ik bedoel, als iemand slingerend over de weg rijdt, moet hij een bekeuring krijgen omdat hij gevaarlijk rijdt. Dat is makkelijk genoeg. Maar nu hebben ze uitgevonden dat het komt omdat hij een telefoon in zijn hand houdt. Dus dan moet dat verboden worden. Maar ik zou niet weten waarom dat nou verboden moet worden. Het moet verboden te worden om gevaarlijk te rijden. That's it. Maar ja, er was nog geen wet die telefoon in de auto verbiedt, dus die gaan we maken. Er moeten wetten voor komen. Dat was het nieuws van vandaag, geloof ik weer. Al leek het mij tamelijk oud nieuws, maar vooruit maar weer. Dus nou weet ik niet, ik heb een tweedehandse auto, maar er zat een telefoon in de auto ingebouwd, zit een telefoon gewoon in. Mag ik die nou wel bedienen onder het rijden dan of niet? Mag ook niet, maar mag dat ding er dan wel in zitten? Komt vast wel een wet dat het ook niet mag, enzovoort, want er zijn geen regels voor. En daarom is het zo, want dit is een vrij land, maar dat blijft niet zo, want de wet heerst. Zie? En de wet houdt niet van vrijheid. De wet wil alles regelen. En daarom is Saul tegen David. En daarom is het oude verbond tegen het nieuwe verbond. De wet houdt niet van genade. Want waar genade komt, dan kan de wet niks meer doen. Heb je die nog? Dat is het niet. Maar de normale functie van de wet is inderdaad de ellende, het misbruik en wat het maar was, de zonde te bestrijden. Niet zichzelf in stand te houden. Nou ja, en datzelfde geldt voor elk bestuur, elke regering. U weet, die mensen daar in Den Haag, die zijn bezig om zichzelf in stand te houden. Dat in de eerste plaats. En over de ruggen van het volk, zo gaan die dingen nou eenmaal. Hè. Het loopt tegen de verkiezingen, dus dan beginnen ze allemaal weer aardige praatjes te verkopen. En toch? En als dat dan weer voorbij is, dan ziet het er allemaal weer heel anders uit. Het kan niet schelen bij wie het te biecht gaat, bij welke partij het terechtkomt. Het is echt werkelijk overal zo. En dat is democratie, dat moet ook wel. Want ja, die lui moeten zien dat ze aan de macht zijn, anders kunnen ze niet regeren of wetten maken of de baas spelen of ons de vrijheid opnemen. Of ons de vrijheid geven, had ik ook kunnen zeggen. Ja, dat is ook zo. Maar daarvoor moeten ze wel eerst aan de macht komen. Dus daar zijn ze ook mee bezig. En dat is met Saul ook. Die is bezig om zijn macht te vestigen en hij voelt zich bedreigd. Aan de ene kant door David en aan de andere kant door de Filistijnen. Terwijl in de volgende hoofdstukken uitdrukkelijk naar voren komt dat David en de Filistijnen dus een gemeenschappelijke band hebben. Ze hebben namelijk een gemeenschappelijke vijand. Ze zijn allebei tegen Saul. Nou, dat is niet waar. Saul is tegen allebei. Saul is tegen de Filistijnen en tegen David. tegen David. Dus David en de Filistijnen kunnen toch betrekkelijk goed door één deur. En dat blijkt in de hoofdstukken vanaf... vanaf hoofdstuk 27, ja. Eigenlijk tot het eind van het boek aan toe en tot aan de dood van Saul. Dat is de laatste fase van die geschiedenis. Daarmee ook de laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek. 1 Samuel. Maar dat vind je dus tegenover elkaar. En hier herhaalt zich een geschiedenis. Namelijk, Saul wordt gemeld dat David zich verborgen houdt. Blijkbaar nog steeds. Op de heuvel van Achila. 26 vers 1. Hoe die twee geschiedenissen uit 24... Wat was het? 23. 23 vers 19 en verder. En 26 vers 1 en verder. Hoe die twee samenhangen, weet ik niet. Het punt is natuurlijk gewoon dat het hoofdstuk 25 er tussendoor verteld wordt. En waarschijnlijk ook een aardige periode in beslag genomen heeft. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar hoe dan ook. We zijn weer bij de Zevieten aangekomen. En de betekenis van de naam is nog steeds dezelfde. Van Zef. Van een zeef namelijk, want dat is wat het woord betekent. Dat heb ik u eerder gezegd, naar aanleiding van 1 Samuel 23 natuurlijk. Zeef komt van Zafet en dat wordt vertaald met vloeibaar maken. Ziften, in het Nederlands, dan heb je helemaal staan ziften. En in een variant is het gewoon zeven. In een zeef namelijk. Ziften. Vloeibaar maken. Dan wel het fijn maken in de zin van grove stukken eruit halen enzovoort. En ziften, dat heeft... je kunt iemand ziften. Ja. Zo komt de term in de Statenvertaling trouwens ook voor. In de zin van kritiek op iemand hebben enzovoort. Hè. Ziften, iemand verzoeken, iemand in de val lokken, weet je veel wat. Een zeef lijkt trouwens verdacht veel op een net. Nou, een beetje fijnmazig dan, maar vooruit. Hangt er vanaf wat je zeven wil, toch? Maar goed. Maar zoiets is het. Verzoeken, op de proef stellen, proberen ten val te brengen. Dat kan allemaal nog, want vloeibaar maken houdt inderdaad in... Dat de vastigheid eruit te halen. Dat is wat zeven ook eigenlijk is natuurlijk. Dus vandaar. Ziften. En Hagila wordt opgevat als duisternis. Het is enigszins omstreden. Maar vooruit maar weer. Maar ze proberen, die zefieten, die proberen David te ziften. Als je het zo kunt zeggen. Die zijn erop uit om... om David ten val te brengen, of wat het maar wezen mag. En dat is wat opnieuw vermeld wordt in vers 26. En gemeld wordt aan Saul. En dan staat er, en toen maakte zich Saul op een toog af naar de woestijn Zif. Ergens in het zuiden, dat is in het gebied trouwens van Juda nog, de woestijn van Juda, toog af naar de woestijn Zif en met hem 3000 man uitgelezenen van Israël om David te zoeken in de woestijn. Dus de commando's komen mee, hè? Het elitekorps, want dat is het, de uitgelezenen. Ik heb het handboek soldaat gelezen, denk ik. Wat het maar was, hè. Uitgelezenen. Nou wordt het ernstig. En Saul legerde zich op de heuvel van Achila, die voor aan de wildernis is, aan de weg. Soms denk ik, dan wordt het hachelijk. Maar ja, bij dat woord Achila. Maar David bleef in de woestijn. Saul legerde zich op de heuvel van Achila. En daar zou David ergens moeten zijn, was de melding immers. Had hij zich niet verborgen op de heuvel van Hagila. Nou, die heuvel legert zich nu Saul. Maar David verbleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem kwam naar de woestijn. Hij merkte dat Saul hem vervolgde. Vers 4, want David had verspieders gezonden en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. Want zo werkt dat dan, hè. Men zet posten uit om troepenbewegingen te waar te nemen en door te geven enzovoort. Dus voordat Saul er was, wist David al lang dat Saul eraan kwam. En dan staat er, en David maakte zich op in vers 5 en kwam aan de plaats waar Saul zich gelegerd had. En David bezag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn krijgsoverste. Vergis je niet, Abner hoorde niet bij David, maar bij Saul. Was de krijgsoverste van Saul. Het was tegelijkertijd zijn neef. Als ik het goed begrepen heb. Hij gaat ook door voor zijn oom. Maar dat komt omdat de vertalers nooit goed raad weten met die termen. Nou, dat ligt niet aan de vertalers, dat ligt gewoon aan het Hebreeuws. Neef is trouwens een mooie term in dit verband. Want dat komt van neffens. Een nephew. Komt van neffens, nevens, daarnaast namelijk. Dat betekent nauwelijks meer, ook in Nederland, dan een naast familielid. Iemand uit de andere tak van de familie, op wat voor wijze dan ook. En in sommige talen wordt dan nog verschil gemaakt of het... Of die neven, of dat gaat over dezelfde generatie. Of dat het gaat om oom en, of tantezeggers, heet het dan. Dan heet het weer anders. Cousin of iets dergelijks. Ik weet nooit precies hoe het zit in het Engels. Dus ik kan het u ook niet precies vertellen. Maar ik weet wel dat er verschillende woorden... Nephew of cousin, dat vertalen we allebei met neef. Maar in het Engels heeft het een verschillende betekenis. Ja, er zit een generatieverschil tussen, ja. Ja, wij noemen het dan voor alle duidelijkheid oom of tantezeggers. Hè? Ja, moeilijker wordt het als gesproken wordt over de neef van iemand. Dan weet je nooit, is het uit dezelfde generatie? Of is het een generatie verderop, een jongere tak? Een jongere generatie. Dat weet je dan niet. En dat wordt soms een puzzel. En zo is het hier ook, want Abner wordt hier en daar beschouwd. Ik weet niet uit mijn hoofd waarom. Wordt beschouwd als een oom. Maar volgens mijn notities is Abner de zoon van Ner. Waarom ook niet, zo heet hij, Abner. Ja. Hij heet Abner. En Ner wordt geacht een broer te zijn van Kis. En Kis is de vader van Saul. Dat is het, ja. En dus Saul en Abner waren neven. En als er ooit ergens oom staat, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan best wezen dat er staat, maar het woord in de grondtekst kan van alles betekenen. Het kan zelfs bruidegom betekenen, een schoonvader en wat het maar was allemaal. Het is gewoon familie. De legeraanvoerder van Saul was gewoon zijn neef. Bij David krijgen we trouwens ook zoiets, want het is allemaal familie, blijft in de familie. Het is tegenwoordig streng verboden. Maar het leek me toch redelijk voor de hand te liggen, want van je familie moet je het hebben. Omdat het bloed nu helemaal kruidbaar het niet gaan kan. Je mag om wat meer trouw rekenen van je eigen familie. Hè? Ja. Bij David is het ook zo, maar daar kom ik op, want dat komt hierna. Er staat namelijk, David bezag de plaats waar Saul lag met zijn krijgsoverste, de zoon van Ner. En Saul lag in de Wagenburg. Dat vind ik nou leuk, zo'n woord, Wagenburg. Ogenblikkelijk wint mijn nieuwsgierigheid het, van wat zou dat nou zijn in het Hebreeuws. Een Wagenburg. Nou, dat woord betekent ook zoveel als... hangt samen met dat gal van daarstraks. Het is iets binnen de cirkel. En dat is het dan. En toen heeft men bedacht, dat is een Wagenburg. Want de Wagenburg, ik weet niet of u dat weet, dat weet u waarschijnlijk wel uit de... uit Lucky Luke of anders uit de westerns.
Ja, zo'n huifkar.
De huifkarren worden in een kring gezet, in een cirkel. En men kampeert binnen die cirkel. En daar is dan het kamp. En zo'n cirkel heet een Wagenburg. Dan kun je nog navragen aan de boeren. Ik bedoel in Zuid-Afrika dan, en die boeren. Met een grote trek. De huifkarren in een kring. Nou ja, sorry. Saul lag in de, binnen de cirkel, dat is eigenlijk wat er staat. En dat geeft toch een enigszins diepere betekenis. Want binnen, wij gebruiken de term binnen het vierkantje. Kent u dat? Binnen het vierkantje. Dat is, als iets binnen het vierkantje is, binnen de gevestigde orde, binnen de normale denkwijze, binnen wat men gewend is, enzovoorts. En buiten het vierkantje, ja, dat, ja. Soms zijn problemen binnen het vierkantje niet op te lossen. Dat is zelfs letterlijk zo, want het is ontleend aan een, het is ontleend aan een, grafisch probleem. Dat je met één lijn zonder... zonder te kruisen, geloof ik, hoe was het ook weer. Moest je alle punten in het vierkant met elkaar verbinden. En dat gaat alleen als je je lijn doortrekt tot buiten het vierkantje en dan weer terug. En dat is dan de clue en de moraal van het verhaal. Soms moet je even buiten de hele problematiek staan, flinke afstand nemen. En nou ja, enzovoorts. In het Engels noemen ze dat out of the box. Ja, dat is waar, ja. Out of the box. Buiten het vierkantje heet het in het Nederlands. Maar het, zou ook, het kan ook heel goed zijn buiten de cirkel. Dat is het. De cirkel is het rond, de hele omgeving, alles wat erbij hoort, wat er binnen past, enzovoorts. En vandaar passer. Het past er binnen, het hoort daar binnen, enzovoorts. Maar soms moet je daar buiten wezen. Dat is de tragiek ook van de zogenaamde wetenschap. Men zit vast binnen het rondje, als je het mij vraagt. Vierkantje lijkt me niet goed. Hoewel, dat kan ook. Moet je het nog overdrachtelijker nemen, maar vooruit. Maar de waarheid ligt daar buiten. Saul lag in de Wagenburg. Dat is het rondje van de wet ook, enzovoorts, hè. Binnen het geheel, binnen het kamp, jawel. Saul lag in de Wagenburg en het volk was rondom hem gelegerd. En toen antwoordde David, want David bekeek dat, hoe dat zat. Hij had dat bezien, hoe dat zit. Zo gaat dat met de strategie. Je bekijkt hoe de vijand erbij staat, ligt. En, want militairen liggen, dat weet u waarschijnlijk, hè. Predikanten staan, maar... Ja, de militairen liggen. Ja. Ze zijn gelegerd en daarom liggen ze. Ja. En het volk was rondom hem gelegerd. En toen antwoordde David nadat hij het een en ander bekeken had en sprak tot Achimelech de Hetiet. Die kennen wij verder niet. Dat is niet alleen om het mooi te laten rijmen, maar ja, dat is wel mooi meegenomen. Nee, we kennen de man niet, hij komt alleen maar hiervoor. Wij kennen Achimelech, maar die was een paar hoofdstukken eerder door Saul gedood in 1 Samuel 22. Dat was namelijk de hoge priester. Dus dat kan hem niet wezen. Maar als hij er al wat mee moet, dan vervult hij toch die functie, hè? Het is David, de aanstaande koning, maar die Achimelech, wie het ook is, die zo genoemd wordt, staat dan voor degene die naast de koning hoort. Want dat is wat de naam ook ongeveer betekent. Letterlijk, broer van de koning, maar het kan net zo goed vertaald worden met toegewijd aan, of behorend tot de koning. Maar bij de koning, naast de koning, heb je normaal gesproken de hoge priester. Dat is het duo. En voor de symboliek, dat is wat hij voorstelt natuurlijk. En dan, en tot Abishai, de zoon van Zeruja, de broeder van Joab. Ja, zegt het u wat of niet? Abisi, de zoon van Zeruiah, de broeder van Joab. Ik heb het ooit allemaal uitgezocht en ik ben er heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Kost me weer een vakantie, maar ja. Ja, dat gaat wel zo. Maar Zeruiah is een zuster van David. En waarschijnlijk... Ja, ik heb geen schriftplaatsen bij de hand, maar... Was een zuster van David. Zie, ook heb wel schriftplaatsen bij de hand. Zie 1 Kronieken 2 vers 16. Daar zijn die geslachtsregisters, 1 Kronieken 2. Zeruiah was een zuster van David en waarschijnlijk een oudere zuster, want ze had 3 zonen en die staan in dienst, alle 3, van David. Wat een beetje vreemd is als Zeruiah een jongere zuster zou zijn van David, want dan zijn het baby's. Dat gaat dus niet. Dus het zal een oudere zuster zijn van David. Waarschijnlijk aanzienlijk ouder. Dat kan trouwens best, want David was zelf de jongste van 8 broers bij elkaar. Dus doe maar. En die Zeruiah had 3 zonen. Abisai, die wordt hier genoemd. En Joab. En dan was er ook nog Azael. Ja. En David was dus hun oom. Dus het waren ook neven. Ja. Maar David had het niet erg op ze trouwens. Maar, hij kon ze goed gebruiken, maar het waren nogal woestelingen. En die kon hij wel gebruiken, maar zolang ze maar niet de dienst uitmaakten. Maar dat gingen ze wel een beetje doen. En daarmee liep het dus ook fout. Maar goed, dat komen we vanzelf later nog wel tegen. In 2 Samuel 3 vers 30 gaat het verhaal ook verder trouwens. Maar dat haal ik nou allemaal niet aan. Want dan zijn we uit deze geschiedenis. Gaat erom dat David, of dat Saul met een neef het leger aanvoert. En David dus ook met familieleden, met een clan. Zo noemen de Schotten dat. Zijn neven. En hij spreekt tot hen en zegt: wie gaat met mij mee naar Saul? Wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? Toen zei Abisai: ik zal met u afgaan. Abisai gaat dus mee. Nee, ik ben aan het zoeken naar de betekenis van die naam Abisai, maar die heb ik hier niet genoteerd. Oh wel, ja natuurlijk ja. Abisai, dat Ab of Abi, dat is weer vader van. Betekent gewoonlijk niks in zo'n naam. En de rest betekent zoveel als een gift. Men vertaalde het ook met dat de man genereus was. Genadig. Genereus. De vader van gift, van een gift. Een gever. Is die wel, iemand die wat meebrengt. Dat is niet de wet. Het is wel David. Het is wel aan de kant van de genade. Dus. Maar vooruit. En die zei: ik zal met u afgaan. Dan gaan we samen. Alzo kwamen David en Abisai tot het volk. Dat wil zeggen dat legerkamp van Saul. Dat volk. Die mensen, die mannen, desnachts. Ik denk niet dat ze hard volk geroepen hebben. Bij het gebeurt dat nog, dan moesten wij vroeger, kwam je winkel binnen. Dan was er gewoon niemand en ook geen deurbel. Ik kwam gewoon binnen, dan stond je tot midden van de handel en dan riep je volk. En dan kwam er iemand naar voren toe. En, tegenwoordig niet. Tegenwoordig wordt dan is de winkel leeggeroofd. Nou ja. Alzo kwamen David en Abisai tot de volk des nachts. En ziet, Saul lag te slapen in de wagenburg. En zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner en het volk lag rondom hem. En ze lagen allemaal te slapen. Je hoeft niet te wachten tot tot het eind van vers 12 om te concluderen. Zij sliepen allen, want er was een diepe slaap des Heren op hen gevallen. Ja, leuk is dat, hè? Het is ook net zoiets met Tita Tovenaar, denk ik wel eens. Hè? Die klapt een keer in zijn handen, staat alles stil. En dan intussen kan hij van alles gaan doen. Hè? Van alles regelen. Dat gebeurt hier ook. Het zaakje ligt plat. En dan, even de stekker eruit, kan ook. En dan wat regelen. Je moet nooit vergeten dat David een profeet was, hè? Vanaf het begin, de geest des Heren beekt niet meer van hem, staat er. Was blijvend op hem. Dat wil zeggen dat hij vanaf zijn zalving, vanaf dat hij van achter de schapen gehaald werd, wordt hij beschouwd als profeet. En al wat hij doet, moet in dat kader bezien worden. En dan krijgt het betekenis. In het algemeen, profetische betekenis uiteraard. En dat is hier uiteraard ook zo. Wij waren bij vers 7. Het was nacht. Steekdonkere nacht. En 3000 rovers lagen te slapen. Toen maar. Dat is wat men zag. Saul lag te slapen in de wagen, binnen de cirkel, in de Wagenburg. En zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner en het volk lag rondom hem. Dat weet wat, die spies. De geschiedenis eindigt eveneens met de spies die in de grond stak. En Saul wierp er zich in. Het was bovendien die spies die dan al een keer of twee naar David gegooid was. En die neef van David, die maakte nog een komische opmerking over. Want die Abissi zegt tot David, vers 8, God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan. En ik zal het hem niet ten tweede male doen. Ja. Ik vind hem wel aardig, eigenlijk. Want Saul had die spies al eens twee keer naar David geworpen. En Abissi zegt, ik doe het maar één keer, ik doe het in één keer goed. Maar gaat niet gebeuren. Overigens, de spies is kennelijk een belangrijk attribuut van Saul. Maar de algemene gedachte is dat de spies van de koning fungeert als scepter. Vandaar dat het ding wel degelijk ook beschouwd wordt als een stok. Soms heet het trouwens een ei. Gij zult hem in stukken slaan. Met een ijzeren roeden, ijzeren scepter. Ijzeren, men weet niet goed hoe men dat vertalen moet. Want roeden of scepter, dat is in de grondtekst niet verschillend. Soms herkent men het ding als een scepter. En soms is het gewoon een ordinaire stok. En in dit geval, in het geval van de stammen van Israël is sprake van een staf. En hier heet het gewoon een spies, omdat die als wapen gebruikt wordt. Maar het is kennelijk de uitbeelding van koningschap. Dat is de scepter, sowieso. Alleen, we noemen het alleen een scepter als het alleen maar die functie heeft en verder niks voorstelt. Maar zo'n stok is in het algemeen een teken van macht. Ja, als ik het dieper moet ingaan, dan wordt het, ja, sorry, dat, maar het, dan is het een vallensymbool. Ja, en size matters, ja, ook allemaal dat soort dingen, ja, ja. En dat is ook, ik dacht eraan te ontkomen, dus straks in Genesis 49, er staat, de scepter zal niet wijken van wat staat er van Juda? Nog de wetgever van tussen zijn voeten. We denken, wat moet dat tussen zijn voeten? Maar dan moet je dat weer uitleggen. En dat gaat over de voortplanting. En dat in zichzelf staat voor macht. Omdat de eerstgeborene is het beginsel mijner kracht. En zo zei Jacob toen hij tot Ruben sprak. Werd plechtig geworden en daarna hem vernederde trouwens, maar... Toen maar weer, ook in Genesis 49. Maar hoe dan ook, die spies is het teken van de macht van Saul. Zo gebruikt hij het ding ook, dus al zou je het helemaal niet weten... Die oude mores, om zo te zeggen, dan nog kan je het uit zo'n geschiedenis halen. De spies. En bovendien was er sprake van... Even kijken, staat hier nog niet bij, maar staat er later wel, geloof ik... Een kruik met water of zo. Of wordt het later pas genoemd? Nou ja, later kennelijk pas. Want die wordt dan ontvreemd. Vers 11, ja. Vers 11. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles en laat ons gaan. En de spies staat voor zijn koningschap als zodanig en de waterfles staat voor leven. Dus wat men nodig heeft, immers, leven, woord. Eventueel is het zelfs, als je het ver doorvoert, een uitbeelding dus van ja, welk woord denk je aan als het over Saul gaat. Of aan de wet dus. Maar het wordt van hem weggenomen. En ook zijn koninklijke waardigheid. En dat gebeurt terwijl niemand er erg in heeft. Want zo gaat de geschiedenis verder. Want ik lees hem even verder. Vers 9. David daarentegen zeide tot Abishai: verderf hem niet. Want wie heeft zijn hand aan de gezalte des Heren gelegd en is onschuldig gebleven? En die gezalte des Heren is dan Saul natuurlijk. Verder zeide David, zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan, of zijn dag zal komen dat hij zal sterven, of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen. David zegt gewoon, hij gaat vanzelf al dood. Waar komt het op neer? Zijn dag komt, heet zoiets. Of de Heere zal hem doden, of hij zal in de strijd trekken en daar komt hij om. Dat is een aardig vers om te beseffen dat er dus verschillende doodsoorzaken kunnen zijn. Eén ervan kan zijn dat de Heer iemand doodt. Maar dat is dus niet altijd het geval. Mensen kunnen ook inderdaad gewoon van ouderdom of door een of andere kwaal om het leven komen. En ze kunnen ook gewoon door de strijd, in de strijd omkomen, of wat het ook maar is. Dat kan gewoon de strijd om het bestaan zijn. Ook de strijd om op tijd op je werk te komen. Dat kan natuurlijk ook. Er kan toevallig de tram aankomen, bij wijze van spreken. Ja, je roept maar wat geks. Maar dat is het, hè. Zodat u niet denkt dat de Bijbel leert dat de Heer daar boven zit te kijken. Wil je nou weer eens om zeep zal brengen? Ik zeg het natuurlijk niet zo netjes, maar hoe moet je dat dan zeggen? Ik vind het ook niet zo netjes te denken dat dat de bezigheid van de Heer is. Ja? Dat is namelijk niet zo. En de Bijbel leert het ook absoluut niet. Goed. David zegt, dat komt wel goed. De Heere laat het verre van mij zijn dat ik mijn hand leg aan de gezalte des Heren. Maar weet je wat? Neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles en laat ons gaan. Zo nam David de spies en de waterfles van Sauls hoofdeinde en ze gingen heen. En er was niemand die het zag en niemand die het merkte, ook niemand die ontwaakte, want ze sliepen alle, want er was een diepe slaap des Heren op hen gevallen. En terwijl niemand er erg in had, werden Saul en de zijnen beroofd van de belangrijkste emblemen, eigenlijk van de belangrijkste attributen van de macht en van het leven eigenlijk, van de heerschappij. En dat is ook inderdaad wat met de wet gebeurd is en daarmee dus ook wat gebeurd is met het Joodse volk. Ze hebben het niet echt in de gaten gehad, maar van de ene dag op de andere was de spies weg, was de koninklijke waardigheid weg en ging het leven eruit. En dat is wat er met het Joodse volk gebeurd is. Er zijn vele manieren waarop de Bijbel die situatie beschrijft. En dit is nog een tamelijk nette. Er zijn er van die beschrijvingen van... een hele nette is natuurlijk van het was Ami met Isloami geworden. Dan zou ik niet weten waar dat letterlijk in de Bijbel staat, omdat die termen wel voorkomen in de Bijbel, maar toegepast worden op het tienstammenrijk, overal waar ze voorkomen. Dat is van belang om dat even te noteren, dit soort dingen. Maar neem niet weg dat impliciet dat van toepassing is op het Joodse volk. Dat kan je missen, want het is niet Gods volk, want dat is de gemeente, dat is Gods volk. En dat het Joodse volk alsnog Gods volk zal zijn, ja, dat is ook waar. Maar ja, dat vind je hier ook, want Saul krijgt zijn spies terug. Nou ja, een halve bladzijde verder, maar hij krijgt zijn spies terug. Komt alsnog goed, met het volk als zodanig. Dat wil niet zeggen met alle leden van het volk, maar met het volk, het Joodse volk als zodanig, zal alsnog de koninklijke stam zijn binnen heel Israël en daarmee in de wereld, overigens. Maar dat is dan niet meer onder de wet, om zo te zeggen. Die moet men dan loslaten. Het is trouwens opmerkelijk, ik zei net, als je die waterfles, als je er wat meer in wil zien dan de uitbeelding van leven, dan wordt het toch het water van Saul, dan is het de wet. Maar merkwaardigerwijs, dat krijg je dus niet terug. Nou ja, dat staat er niet expliciet. En eigenlijk, ik moet zeggen dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn met conclusies te trekken uit wat er niet staat. Want ja, het meeste staat er niet. Ik bedoel, we hebben maar 1200 bladzijden. Het meeste wordt niet vermeld, toch dan? Of zeg ik nou wat geks? Het geeft in ieder geval de theologen de gelegenheid om van alles te fantaseren, omdat het toch niet in de Bijbel staat. En dichtst bij ons vinden we dat in het ultradispensationalisme en het universalisme, leer van alverzoening. Ik heb er gekend die zeggen gewoon, nee, het staat toch niet in de Bijbel. Maar wij denken wel dat het zo is, dat de Bijbel dat aanreikt en dat dat een open end is en dat dat enzovoorts. En jullie zijn zover nog niet, of jij bent zover nog niet, zeggen ze nou niet meer, maar vroeger wel, toen ik nog een jonge man was, heel lang geleden. Jij bent zover nog niet. Eerlijk, hebben er meerdere tegen me gezegd, bij meerdere gelegenheden. Jij bent zover nog niet, vast jargon daar. Nee, inderdaad, het staat niet in de Bijbel, maar dat is waar, het staat niet in de Bijbel, maar het is wel zo, en nou ja, enzovoort. Maar het is ook officieel niet correct, hè? Dat is een algemeen erkend gegeven, je mag geen conclusies trekken uit wat niet vermeld wordt, je hebt alleen van doen met wat wel vermeld is, maar ik heb wel ook wel de indruk dat er uitzonderingen op die regel zijn. Omdat het soms erg opvallend is dat iets niet vermeld wordt. En dan krijgt het ook een functie. En of dat hier zo is, zou ik niet durven zeggen. Maar wel weet ik dat het Joodse volk blijft het Joodse volk. En de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. In verband met het Joodse volk staat in Romeinen 11. Maar de wet, in de zin van de Mozaïsche wet, en zeker in de zin van de Joodse wet, ja, daar moeten ze vanaf. Daar moet men van verlost worden in het algemeen. Daar moeten wij van verlost worden, daar moeten zij van verlost worden. Die krijgen ze niet terug in de toekomst. In dat verband past die waterfles daar goed in. Als vind ik dat je niet dit soort dingen moet concluderen uit het simpele feit dat de waterfles hierna niet meer genoemd wordt. Maar goed. Dus laat ons gaan, neem de spies enzovoort. En dat deden ze. Ze namen de spies en de waterfles en gingen heen. Want er was niemand die het merkte. Niemand had het in de gaten, maar het gebeurde wel. En dat is met het Joodse volk in de praktijk gebeurd. En wat de wet betreft, de Mozaïsche, dan wel de Joodse wet. Ja, die is eigenlijk, heeft zijn kracht verloren. Men is de zin, de betekenis daarvan ook volkomen kwijt. Elders heet het Joodse volk is geworden tot een zoutpilaar. Want de vrouw van Lot is daar een uitbeelding van. Hè? En op nog een andere plaats heet het wordt het Joodse volk vergeleken met een mens, heet het, een mens, ja. Die bezeten is van de 7 demonen in Matthäus 12 is het, meen ik. En het gaat over ditzelfde verband. Het gaat over de positie van het Joodse volk in onze dag. Nadat de Heer Jezus Christus, David dus, tot koning gezalfd is in zijn opstanding. Het over die periode gaat. Het gaat over tegenwoordige waarheid. Gemeentelijke waarheid is dit allemaal. Hè? Nou goed. En dan staat er toen David over aan gene zijde gekomen was. Aan de andere kant van het dal, om zo te zeggen. De tegenovergestelde zijde. Het is een mooie formulering, want David staat natuurlijk over aan gene zijde. Staat voorkomen aan de andere kant. Wet en genade staan tegenover elkaar. Het zijn twee verschillende dingen. Oud en nieuw verband. Het is of het een of het ander. En daarna zeg ik, nou ja, daar hebben we de brief aan de Galaten, de brief aan de Hebreeën aan te danken. En nog een hele reeks hoofdstukken in het Nieuwe Testament. Die dat zo ons voorstellen. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Ze zijn strijdig met elkaar. Nou, deze twee zijn strijdig met elkaar. En David stond over aan gene zijde. En zo stond hij op de hoogte des bergs van verre. Aardig is dat, dan moet je je even de symboliek voorstellen. Hè? Op de hoogte des bergs. Hoog. En van verre. Dat is de verheerlijkte positie, de verhoogde positie van Christus. En inderdaad, van verre. Want als je de Heer zoekt, wel, die is bij degene die verre zijn, toch? En dat is weer de term in Oude en Nieuwe Testament, ter aanduiding van de locatie van de 10 stammen van Israël. Dan wel heidenen tegenover Joden, om het simpel te houden. Maar u weet wel, gij die eertijds verre waart, enzovoort. Of de Heer heeft ons verre tot de heidenen afgezonden. Zoals het staat in Jesaja, maar daar ging het over de 10 stammen van Israël. En niet maar over de heidenen in het algemeen. Dat is van verre. Hè? En er was dus een grote plaats tussen hen. Want verschil is er natuurlijk, de tegenstelling. En David riep tot het volk. Dat van Saul namelijk. En tot Abner, de zoon van Ner, zeggende. Zult gij niet antwoorden, Abner? Je vraagt je af hoe groot dan die plaats is die hen scheiden. Want David kon het kennelijk toch overschreven. Of zouden ze al met die vlaggetekens gedaan hebben? Van, mossetekens op de bergslaan. Ze zullen
niet aan appen
geweest zijn. Nee, ze niet aan appen geweest zijn. Nee. Maar goed. Communicatie. Zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zei hij, wie zijt gij die tot de koning roept? Met wie spreek ik, heet dat, hè? Ja. Toen zei David tot Abner, zijt gij niet een man en wie is u gelijk in Israël? Dat wil zeggen, de hooggeplaatste man in Israël, onder de koning. Waarom dan hebt gij over uw heer de koning geen wacht gehouden? Want daar is een van het volk gekomen. Nou ja, dat was dan van Davids volk. Of zoiets. Maar er is een van het volk gekomen om de koning uw heer te verderven. Heb je geen wacht gehouden, heb je niet gedaan wat je doet, maar nee, iedereen sliep. Maar zo wordt het Joodse volk ook beschreven in het Nieuwe Testament. In het algemeen de mensheid hoor, trouwens, maar het Joodse volk zeker. Vandaar dat het woord ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maak u op, kom tot het licht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op, enzovoorts. Nou ja. Zoiets. Ze sliepen. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed. Zo waarachtig als de Heere leeft, gij lieden zijn kinderen des doods, die over uw Heer de gezalfde des Heeren geen wacht gehouden hebt. En nu, zie waar de spies des konings is en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. En Saul nu kende de stem van... Hij sprak tot Abner, maar Saul kende of herkende, betekent het natuurlijk, de stem van David. En zei hij, is dit uw stem, mijn zoon David? En dan komen de temende woorden van Saul. Je zou haast medelijden met de man krijgen, toch, hè? Ja, het smelt helemaal. Is dit uw stem, mijn zoon David? Maar je voelt... wat ik eruit proef is altijd de onmacht van Saul. Hè. Hij wint zich zwaar op, gaat woest een keer, maar als het erop aankomt, komt er allemaal niks van terecht. Dat is met wetten ook zo. Je kunt wel wetten maken, maar in de praktijk komt heel weinig van terecht. Dat is bij ons in Nederland ook zo. Hoor. En met religieuze wetgeving is het net zo. Wordt altijd de hand meegelegd. Zijn altijd verzachtende omstandigheden. Allemaal praatjes. Maar... En de Bijbel zegt, zijn maar mensen geboden die verslijten. Gaat een poosje goed. En daarna ontstaat er het gedogen, weet u wel. Dat mooie Nederlandse woord. Gedogen, ja. Het is wel een wet, maar het heeft geen prioriteit. Het mag niet, je kan aangifte doen, maar de politie zegt het heeft geen prioriteit. Want die hebben ook managers die zeggen, daar doen we niks aan. Ja, staat wel in de functiebeschrijving, maar ze doen er niks aan, want het heeft geen prioriteit. En dus wet. En Saul, is dit uw stem, mijn zoon David? En David zei, het is mijn stem, mijn heer koning. En hij zei verder, waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? In het Nieuwe Testament kun je dit soort woorden lezen uit de mond van de Heer Jezus trouwens. Hoor. Ik heb u de waarheid gezegd. Nou en, waarom vervolg jij mij? Wat heb ik gedaan dat je... Enzovoorts. Zie? En zo is het maar net. Er is ook geen directe aanleiding toe. Het enige is dat David... Dat Saul wel degelijk door heeft... Op wat voor wijze dan ook... Maar dat hebben we al veel eerder gelezen. Dat hij de laatste koning is... De eerste en laatste uit zijn geslacht... En dat hij zal worden opgevolgd door David... En dat de Heer het zo geregeld heeft... En dus zijn ze dagen geteld vanaf dat moment. Dat is wat hij weet. En het is strijd om de macht te houden, zo lang mogelijk. Maar het is tegen beter weten in. En dus, David vraagt erna, wat heb ik fout gedaan? En nu, meneer de koning, hoor het toch naar de woorden zijn knechts. Indien de Heere u tegen mij aanpoort, laat hem met spijsoffer rieken. Ik vind dat mooi hoor, zo'n uitdrukking. Indien de Heer u tegen mij aanpot, laat de Heer het spijsoffer rieken. Daar vind je in één zinnetje, in één idiomatische uitdrukking, het hele spijsoffer verklaard. Want het spijsoffer is de uitdrukking van de praktische dienst aan God. De praktische dienst, dat wil zeggen het leven van de mens. En de essentie van een spijsoffer is niet dat de spijze voor de Heer bestemd is. Hoewel, dat is zo, maar dat geldt voor alle offers. Maar de essentie ervan is dat het bereid moet worden. En met een beetje goede wil moet je toch kunnen begrijpen dat het bereiden van spijzen de bezigheid is van de mens, zo zonder meer. Dat is ons praktische leven. Er moet toch brood op de plank komen. Wat ook maar ons, het moet niet op de plank, het moet natuurlijk in de maag komen of zo. Het hoeft niet per se brood te zijn. Maar je moet toch aan de kost zien te komen. Je moet aan de kost zien te komen. En kost is voedsel. Dat is wat het is. Ook volgens het woordenboek. 1. Kost. Voedsel. En daar is een mens dus mee bezig. Vandaar dat de spijsoffer de uitdrukking is van een aan God gewijd praktisch leven. De maaltijd moet bereid worden. Dat is wat het is. En dat is wat hier tot uitdrukking komt. Laat hem het spijsoffer rieken. Als de Heer u tegen mij aanpoort, oké, ga dan je gang en doe je werk. Doe dat dan voor de Heer. Dat is het. Maar indien het mensenkinderen zijn die u tegen mij aanporen of zo, zo zijn zij vervloekt voor het aangezicht des Heren, terwijl zij mij heden verstoten, zodanig dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heren. Want Israël is het erfdeel des Heren en zij jagen David daaruit. Hij moet daar uitvluchten, om zo te zeggen. Hij bevindt zich buiten de legerplaats. En daarmee, want zo interpreteert David dat, daarmee zeggen ze tegen mij, ga heen en dien andere goden. Want de Heer is de God van Israël, maar David wordt uit Israël verdreven. Door de koning hoogstpersoonlijk en daarmee door het volk. En dus gejaagd naar andere goden, dat is eigenlijk het idee. En nu, mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heren, want de koning van Israël is uitgegaan om een enige vloot te zoeken. Dat, wat David zegt, wat even voor zin om mij te doden, met die mooie uitdrukking, maar ja, de man was ook een dichter, hè, David, dus vooruit. Dus vandaar dit soort taalgebruik, mijn bloed, mijn leven vallen niet op de aarde, men doodde mij niet, waarom ook. Want ik ben maar een enige, één vloo die dan gezocht wordt. Gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt, dat ene vogeltje. Wat voor zin heeft dat allemaal? Zeg David. Hij beschouwt zich als nederig en als niet de zaken doend in het verhaal. Hij bestrijdt de koning niet, enzovoort. Maar waarom wordt hij dan nagejaagd? Alsof hij belangrijk zou zijn. Dat is hij nog niet, maar dat wordt hij natuurlijk wel. Vers 21. Toen zei Saul, ik heb gezondigd. Dat betekent nog steeds gewoon, ik zat ernaast. Want dat is wat zonde is, hè. Voor de rest geldt dat elk mens gezondigd heeft. Dus niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En dan verliest zo'n uitdrukking dus compleet zijn betekenis. Als je hem groot neemt. Maar je moet hem wat smaller nemen. De normale basisbetekenis is, het is mis in plaats van raak. Ik zit ernaast. Toen zei Saul, ik zit ernaast. Ik heb gezondigd. Keer weder mijn zoon David. Tenslotte zijn schoonzoon was het. Ooit. Want ik zal u geen kwaad meer doen, voordat mijn ziel deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan en ik heb zeer grotelijks gedwaald. Dat de woorden van Nabal moeten zijn, eigenlijk uit het voorgaande hoofdstuk. Maar het gaat ook over hetzelfde. Het gaat over Joodse volk levend onder de wet en daardoor verblind. En hier herkent hij dat voor de gelegenheid. Maar het helpt niet veel natuurlijk. Toen antwoordde David en zeide, zie, de spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De Heere dan vergelde aan hen ieder zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid, want de Heere had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des Heeren. Het is de oude verhaal, we hebben het er vaak genoeg over gehad. Het nieuwe verbond komt niet tot stand ten koste van het oude verbond, maar als vervulling van het oude verbond. Zo is het nou eenmaal. Het is een juridisch correcte aangelegenheid dat wij uit genade zalig worden. Wij zijn niet tegen de wet, maar wij vervullen de wet, heet dat. Hè? In Romeinen 3 staat het allemaal, maar goed, daar hebben we het nou menigmaal over gehad. moet maar duidelijk zijn. Niet alleen de Heer Jezus, maar ook in het bijzonder Paulus. Al bij hoog en bij laag vol dat hij niet handelt in strijd met de wet. Maar dat wat hij predikt, dat dat volstrekt in overeenstemming is met de wet. Want de wet kondigt dat aan. En Christus is de vervulling van de wet in overeenstemming met wat de wet zelf van tevoren heeft aangezegd. Daar komt het op neer. Vers 24. En zie gelijk als te deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zij mijn ziel in de ogen des Heren groot geacht. En hij verloste mij uit alle nood. Die laatste uitdrukking van David. Hij verlost, de Heren verloste mij uit alle nood. Dat is huiswerk voor de volgende keer. Uitzoeken hoe vaak woorden van die strekking in de psalmen staan. Heel vaak. Ja. Daar hoort ook bij, de Heren is mijn rechter. Enzovoort. Ja. Ja, ze vervullen allebei een functie. Saul vervult een functie, dat moet hij weten, want hij is door de Heer aangesteld. En David is net zo goed door de Heer aangesteld, via dezelfde middelaar, via Samuel namelijk. Dus ze vervullen allebei een functie in het plan der eeuwen, in het plan van God. Daar zouden ze in moeten berusten, allebei. En dat is wat in deze woorden dan ook staat. Hè? Zie gelijk als de deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zijn mijn ziel in de ogen des Heren groot geacht. Voor allebei geldt fundamenteel hetzelfde. Hij verloste mij uit alle nood. Toen zeide Saul tot David: gezegend zijt gij, mijn zoon David. Gij zult het ja gewisselijk doen. En gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Waarmee Saul dus weer zegt, nadat Jonathan het eerste zei over zijn vader, zegt Saul het hier, maar ook niet voor de eerste keer, dat hij heel goed weet dat hij zal opgevolgd worden door David. De vraag is alleen hoe lang dat nog duurt. Nou, het duurt nog even. Maar zo stond de wet ook. De wet is duidelijk genoeg. De wet kondigt de komst van de Messias aan en die maakt een eind aan de wet. De wet kondigt een nieuw verbond aan. Zo zonder meer. Ter vervanging van het oude. Dus het gaat een keer komen. En daar moet men op bedacht wezen. Dat we eenmaal dat allemaal moet loslaten, omdat, nou ja, enzovoort. Hè. Je kan niet alle dagen advent blijven vieren. Het wordt ooit een keer kerstfeest, toch? Nou. Gij zult het gewisselijk doen. En gij zult de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg. En Saul keerde weder naar zijn plaats. Dat is het eind van weer één episode. En eigenlijk de herhaling in belangrijke mate van wat we al eerder tegenkwamen. De vaststelling wederzijds van het feit dat David niet is tegen Saul, maar dat Saul wel is tegen David. En dat ten onrechte. Hij zou de ruimte moeten laten. Waarna wij inderdaad terechtkomen in de situatie waarbij David niet maar strijd tegen Saul, dat wil zeggen zich goed te verdedigen tegen Saul, maar waarbij David het aanlegt met de Filistijnen. En daar zijn bescherming, zijn domicilie vindt, althans voor een poos. En daar zelfs onroerend goed krijgt, want dat is hoofdstuk 27. David te Ziklag. Nee, hij krijgt Ziklag. En dat blijft voortaan koninklijk domein van het Davidisch koningshuis. Het eerste bezit, eerste grondbezit om zo te zeggen, van David en daarmee het allereerste begin van het Davidische koninkrijk, om zo te zeggen. Dat is Ziklag. Dat is een uitbeelding van de gemeente trouwens. En daarom heet het ook Ziklag. Maar daarover hebben wij het volgende keer. Ja. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse vader, voor dat licht dat wij hebben ontvangen uit uw woord. Dat daadwerkelijk dat licht is opgegaan en schijnt in onze harten. Wij danken u dat we daardoor u leren kennen. En uw plan der eeuwen, uw eeuwig voornemen, dat u uitvoert in de loop der geschiedenis. En boven alles zijn wij dankbaar dat we mogen leven in deze tijd. Deze tijd van de heerschappij van uw genade en de roeping van een volk voor uw naam. Met een hemelse roeping en erfenis en daarmee ook toekomst. En we danken u daarom, vader, dat we daarnaar uit mogen zien. En bovendien mogen leven zo kort voor de uiteindelijke vervulling van al wat geen de profeten gesproken hebben. We danken u te mogen weten dat u binnen afzienbare tijd alsnog uw heerlijkheid zult openbaren en uw koninkrijk zult vestigen in deze wereld, de troon van David zult herstellen in Jeruzalem, opdat de aarde vol zou zijn van kennis des Heren. Maar wij mogen in onze dagen behoren tot die gemeente van eerstelingen met een hemelse burgerschap en wandel en roeping. Wij danken u daarom dat we ook als uw kinderen vanavond bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Opdat u tot ons zou spreken, ook door deze oude geschiedenissen. En opdat wij zouden vaststellen dat ook tegenwoordige waarheid vastgelegd is in de geschiedenis van 3000 jaar geleden. Wij danken u daarom te mogen leven uit uw rijkdom en dragen onszelf dan ook aan u op. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.